Goedemorgen, u hier en u thuis. Fijn dat we met elkaar het woord van God mogen openen en daarover met elkaar ook nadenken. We gaan dat doen en ik vraag u om mee te lezen in de tweede Timotheusbrief. Tweede Timotheusbrief, het derde hoofdstuk. 2 Timotheus 3. 2 Timotheus 3 en ik ga met u lezen vers 10 tot en met 17. 2 Timotheus 3 vanaf vers 10. Maar u, en die u is Timotheus, hebt mij, dat is Paulus, nagevolgd in mijn onderwijs, levenswandel, levensopvatting, geloof, geduld, liefde en volharding. In mijn vervolgingen en lijden zoals die mij overkomen zijn te Antiochië, in Iconium en in Lystra. Wat heb ik al niet aan vervolgingen doorstaan? En uit die alle heeft de Heere mij verlost. En ook alle die God vruchtig willen leven in Christus Jezus zullen vervolgd worden. Maar slechte mensen en bedriegers zullen van kwaad tot erger gaan. Zij misleiden en worden misleid. Blijft u, Timotheus, echter bij wat u geleerd hebt en waarvan u verzekerd bent, omdat u weet van wie u het geleerd hebt. En u van jongs af de heilige schriften kent die u wijs kunnen maken tot zaligheid door het geloof dat in Christus Jezus is. Statenvertaling zegt het welk in Christus Jezus is. Want het gaat om zijn geloof. Heel de schrift is door God ingegeven en is nuttig om daarmee te onderwijzen, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in de rechtvaardigheid. Opdat de mens die God toebehoort volmaakt zou zijn tot elk goed werk volkomen toegerust. Tot zover, maar houdt u uw vinger nog even bij 2 Timotheus 3, want heeft u misschien nog nodig. De bedoeling van de prediking van morgen is om overeind te blijven, om te zien hoe we overeind kunnen blijven in een wereld van moreel en geestelijk verval. En ik ga met u drie lijntjes langs. De wereld van vandaag, zoals die rondom ons heen te zien en te beleven is, ga ik heel kort op in, maar ik ga ze wel noemen. Er is een aantal details daarvan. Ik ga er niet dieper op in, maar ik wil ze wel even aanstippen, zodat u weet en ziet wat we bedoelen en waarover het gaat. De wereld waarin u en ik en uw kinderen en uw kleinkinderen leven en opgroeien. Maar we gaan ook eens kijken naar, hoe kijkt de Bijbel daar nou tegenaan? Wat zegt de Bijbel nou over de tijd waarin wij nu leven? En in de derde plaats, de toepassing. Hoe ziet het woord van God nou dat wij overeind kunnen blijven? En dat ga ik dan afronden, inclusief een mogelijke toepassing om dat ook echt in de praktijk te brengen, als u dat wilt. Maar laten we eerst eens kijken naar hoe de wereld rondom ons heen er nou uitziet. En dan kunt u denken, nou, dat weten we wel. Maar ik verbaas mezelf erover hoeveel dingen er levensgroot gebeuren, waarvan veel kinderen van God gewoon niet in de gaten hebben wat er aan de hand is. We leven in een wereld van verval in normen, van verval in geestelijke waarden. Als ik kijk naar allerlei problemen die we vaak al heel dichtbij rondom ons hebben, hoeveel problemen er in allerlei buurten zijn, hoeveel onveiligheid er is, hoeveel criminaliteit er is en geweld, hoe zich dat ook ontwikkelt binnen de jeugd, allerlei zinloos geweld op straat, hoe we gewoon in staat zijn om mensen die willen dienen om als er nood is, om die te belagen. Allerlei wangedrag ook op de scholen, in het verkeer, in het openbaar vervoer. Wat er aan verval op ons afkomt via de media, als het gaat over waarden en normen in de samenleving. En wat bezig is op ons af te komen, maar wat nog veel grotere proporties gaat aannemen. Ik roep u in herinnering, weet u misschien nog het moment dat het internet kwam? De jongere generatie die doet niet mee nu even, want die weten niet beter. Toen was het er al, toen zij groter werden. Maar er zijn hier een heleboel mensen onder ons die dat moment nog wel weten dat het internet kwam. Wat een revolutie. Nou, nu weten we niet beter. Maar die revolutie, hoe groot en indrukwekkend dat allemaal, en daar zijn we helemaal aan gewend. Er is bezig een nog veel grotere revolutie te komen, die echt de komst van het internet ver gaat overtreffen. Ik overdrijf niet. En dat is de revolutie van de kunstmatige intelligentie. En het zou me niet verbazen als er hier al mensen onder ons zijn die al ChatGPT op hun telefoontje hebben. Want daar begint het mee. Een hele nieuwe orde en een hele nieuwe leugen gaat er over ons, over deze wereld komen. We leven in een nieuwe, vreemde wereld, in een nieuwe orde. En het is goed om erbij stil te staan, dat gaan we vanmorgen doen. Hoe gaat de Bijbel daarmee om? Er is bezig een hele nieuwe religie over ons, over de wereld heen te komen. Een religie die we ook al kunnen noemen de zelfaanbidding. Ik hoop daar op korte termijn met een aantal predikanten eens een poosje op te gaan studeren van wat betekent dit allemaal. De nieuwe religie van de zelfaanbidding. In die wereld leven wij. En ik noemde net allerlei ontwikkelingen die we gewoon op straat, die we buiten zien. En ik noemde jeugdcriminaliteit. En toen dacht u natuurlijk, ja, weer die jeugd. Altijd die jeugd. Nou, dat heeft natuurlijk wel een oorzaak. Want we kunnen natuurlijk wel met boze vingers naar de jeugd wijzen. Ik ben de laatste die dat gaat doen. Want daar is iets aan vooraf gegaan. Weet u dat de jonge mensen onder de 18 jaar die opgroeien nu, meer dan 40% van hen leeft in een complex en groeit op in een complex gezinsverband. Vindt u het dan vreemd dat die jeugd ontspoort? Dus wees voorzichtig met uw vingers te wijzen, want het heeft een achtergrond. 40% van de jonge mensen groeien op in een complex gezinsverband. Met het weekendje hier en dan het weekendje daar. En veel herrie tussen de ex-ouders. De exen die ruzie aan het maken zijn. Waar het kind tijdens de vakantie moet zijn. Enzovoort, enzovoort, enzovoort. Vinden we het gek dat de jeugd opgroeit en ontspoort? Gebroken thuissituaties. een van de grootste problemen waar de jeugd mee te kampen heeft. En waardoor een probleemgedrag ontstaat, waardoor ze heel erg onzeker worden. En ze hebben ook gebrek aan echte aandacht. Wat een zegen als kinderen in een gezin opgroeien waarin ze aandacht krijgen. Aandacht. Nou, tot zover de wereld rondom ons heen. Ik heb gezegd, daar ga ik niet al te diep op in. Maar ik heb maar even wat genoemd, dat we even weer met twee voetjes op de grond staan en weten, in die wereld groeien wij op. In die wereld leven wij. En in die wereld groeien onze kinderen en kleinkinderen op. Hou dat goed in de gaten. Maar hoe zit het nou met de wereld zoals de Bijbel die ziet? En daarom vroeg ik u, hou nou uw vinger even bij 2 Timotheus 3. Want als u dan kijkt wat daar boven staat, boven die pericoop, dan denk ik dat u kunt lezen dat daar staat de ontaarding in de laatste dagen. Daar gaat het hoofdstuk over. Over de ontaarding in deze tijd. Nou, wat is dat ontaarding? Want het is misschien een beetje ouderwets woord voor de jongeren. Nou, dat betekent bederf. Dat betekent degeneratie. Dat betekent verdorvenheid, zedelijk bederf, zedelijke verwildering. Nou, dat staat boven 2 Timotheus 3, want daar gaat het over. De ontaarding in de laatste dagen, in de tijd waarin wij nu vandaag leven. En dan wordt dat gewoon voor ons geschilderd. Het woord van God heeft toen al uitgeschilderd en ons laten zien wat wij gaan meemaken in de tijd van nu. Want de mensen zullen zijn liefhebbers van zichzelf, zegt de apostel Paulus. Liefhebbers van zichzelf, dat betekent puur egoïsme. Ik. Geldzuchtig. Het gaat om het grote geld. Het liefst om het grote geld. We zijn geldzuchtig geworden. We zijn grootsprekers geworden. Hoogmoedig, staat er in vers 2. Lasteraars. De ouders ongehoorzaam. Ergens is er onderweg dus in de opvoeding iets misgegaan. Want dat is ook een proces, hè? Dat de kinderen, de ouders ongehoorzaam zijn. Dan kun je naar die kinderen kijken. Maar ik vraag gewoon, kijk nou eens naar die ouders. Waar is het in het gezag ten opzichte van de kinderen fout gegaan? Waardoor die kinderen hun ouders ongehoorzaam worden. Denk daar eens over na. Paulus zegt, in die tijd zullen mensen ondankbaar zijn. Ondankbare mensen. Nooit genoeg. We kunnen nooit dankbaar zijn met datgene wat we in ieder geval hebben. En wat hebben we allemaal wel niet? We leven in een van de rijkste, welvarendste delen van de hele wereld. Maar zijn we dankbaar? Onheilig, een onheilig leven. Meer liefhebbers, in vers 4, meer liefhebbers van zingenot dan liefhebbers van God. Dat zegt het woord van God over de tijd waarin wij vandaag leven. Dat is toen al geleid door Gods geest in het woord van God genoteerd. Opdat wij het zouden weten en we ons erin zouden herkennen. Meer liefhebbers van zingenot dan liefhebbers van God. En ik schrok toen ik las wat er in het 5e vers staat. Ze hebben een schijn van Gods vrucht, maar hebben de kracht ervan verloochend. Oei. Er zijn hele gebieden, waaronder misschien de Albassewaard ook wel valt, waar je op zondag nog heel veel mensen naar een kerk ziet gaan. En daar kun je best blij om zijn en dankbaar voor zijn. Dus laat ik dat om te beginnen zeggen. En toch denk ik dat vers 5 misschien wel het sterkst betrekking heeft op die hele grote categorie. Ze hebben een schijn van godsvrucht, maar hebben de kracht ervan verloochend. U moet eens met uw ongelovige buurman gaan praten over de Heere God. Dan zult u in heel veel gevallen geconfronteerd worden met een verhaal waarin ze zeggen, ja, zondag zit het wel goed, maar door de week. Een schijn van godsvrucht, maar de kracht hebben ze verloochend. Dit zegt het woord van God over de tijd waarin wij vandaag leven. Wat een actueel woord van God hebben wij. Er wordt ook gezegd dat er mensen zijn die altijd leren, maar nooit tot de kennis van de waarheid komen. Het is een beeld wat we heel sterk rondom ons heen zien. We mogen dankbaar zijn, daar ga ik weer mee beginnen om dat te zeggen, dat er best heel veel intellectuele mensen rondom ons heen zijn. U hebt ze misschien wel in uw familie, zijn misschien uw eigen kinderen wel. En wat een moeite hebben juist zij, vanwege hun kennis, hun intellect, om de eenvoudige waarheid van het kruis van Christus tot zich te nemen. Ze leren, ze studeren en ze komen nooit tot de kennis van de waarheid. Want de waarheid is een persoon. De waarheid is in Christus, in de Heer Jezus. Ze gaan ook vaak tegen de waarheid in. Mensen met een verdorven gezindheid, zegt Paulus. En wat het geloof betreft, verwerpelijk. Dat is de wereld zoals de Bijbel die beschrijft in de tijd die de Bijbel noemt ook de laatste dagen. We worden zo gewaarschuwd. We worden zo attent gemaakt op de wereld waarin we leven. De wereld waarin we leven. En het gaat zo satanisch sluw. Ik heb het vanmorgen nog even nagekeken hoe dat ging in de Hof van Ede. Weet je wel, met die ene boom, hè? Die ene. Niet die andere, maar die ene. Toen kwam de Satan bij Eva. Denk nou niet, oh, hebben we weer die vrouw. Nee, als ik er had gestaan, was het ook fout gegaan. En dan komt de Satan bij Eva en die zegt, oh, die ene boom, hè, waar je niet van mag eten. Ja, dat is niet zo'n probleem, Eva. Want God weet dat als je daarvan eet, dat je als God zult zijn, kennende goed en kwaad. Dat is alles. Maar nu, vandaag, zijn wij in een tijd waarin de mens in zijn transhumanistische denken zegt en stelling neemt, wij gaan mensen als goden maken. Wij gaan ervoor zorgen dat we mensen creëren met een eigen geest. Dat gaan wij doen. Ik noemde net kunstmatige intelligentie, is daar een onderdeel van. Zit helemaal op dat spoor. We leven in een tijd waarin zoveel moreel en geestelijk verval is, zonder dat velen dat beseffen en in de gaten hebben. Nou sta ik hier niet om u nog verder in mineur te brengen, want het is natuurlijk ook een hele duidelijke aanduiding voor het feit dat de Heer Jezus komt. Heel duidelijk, heel duidelijk. Want al die ontaarding en al dat geestelijk verval, daar kunt u misschien van zeggen van, hoe moet dat verder? Ik zou dat niet doen. Zou ik niet doen. Weet u wat ik zeg? Nou, als ik mijn Bijbel lees, dan zie ik door de hele Bijbel heen allerlei ontwikkelingen die helemaal een verkeerde kant op gaan. En bij de Heere is er altijd een tot dat. Altijd. En dat gaat nu ook gebeuren. We leven nu in een tijd van ontaarding en geestelijk verval. En de wereld denkt en wordt erin opgevoed. We gaan het helemaal maken. Wij, ik, zonder God. En ze vergeten dat in die aardse ontwikkeling er een God is die zegt tot dat. En wat betekent dat dan? Voor de tijd waarin we nu leven. Wat betekent dan dat tot dat? Zal ik het heel duidelijk zeggen? De grote verdrukking. Het moment dat de Heer zegt tot dat, nu. Nu is het genoeg. Nu houdt mijn genade op. Nu komen mijn oordelen over datgene wat er vandaag gebeurt en wat er allemaal nog verder gaat gebeuren. Want de weeën zijn heftig. Maar weeën lopen altijd uit op een geboorte. En in dit geval, en ik citeer de Heer Jezus hoor, als het over weeën gaat, dan bedoelt de Heer Jezus dat aan die vreselijke tijd die nog komt en die in het Bijbelboek Openbaring uitgebreid en gedetailleerd beschreven wordt, die geboorte van die tijd en dat oordeel, die oordelen, 21 stuks, daar gaan weeën aan vooraf. En ik heb van aardig wat vrouwen begrepen dat weeën ook geen pretje zijn. Dat is de wereld waarin wij vandaag leven. En dat geeft ook consequenties. En misschien komen we er tot op heden nog aardig van af. Maar Paulus zegt dat alle die in die tijd godvruchtig willen leven, zullen vervolgd worden. Buitensluiting. Vervolging. Ja, het is tot op dit moment geen vrolijke preek, dat begrijp ik wel. Maar het is wel de waarheid die het woord van God ons aangeeft. Hij zegt, dit gaat vervolging met zich meebrengen. Net als Paulus. Maar Paulus zegt er wel bij, maar uit die allen heeft de Heere mij gered. Dus ook al zullen wij als kinderen van God door een moeilijke weeën heen moeten, want verder niet hoor, het zijn alleen de weeën. Als de geboorte van die verschrikkelijke tijd komt, zijn we hier niet meer. Dan zijn we de Heere al tegemoet gegaan in de lucht, om voor altijd bij Hem te zijn. Maar hoe nou verder? hoe kunnen we nou door zo'n moeilijke tijd heen komen? Hoe blijven we dan overeind? Hoe kunnen we onze kinderen overeind houden? En jongelui, hoe blijven jullie overeind? Want ik heb met jullie te doen. Want jullie zijn een paar jaar, nou ja, een paar, aardig wat jaartjes jonger dan ik hoor. Paulus die geeft Timotheus, dat is zijn geestelijk kind, en daar houdt hij veel van, die geeft hij wat aanwijzingen. En zegt hij, Timotheus, blijf bij wat je geleerd is. En waarvan je verzekerd bent, omdat je weet van wie je het geleerd hebt. Nou had Timotheus, die kwam uit een goed nest. Daar wil ik ook duidelijk over zijn. Hij had een grootmoeder, Lois. En daar is Paulus ook heel positief over. En zijn eigen moeder, Eunice, dat was ook goed. Dus oma en mama, dat zat wel goed. En dat heeft ook zijn gevolg gehad. Zie je nou dat hoe heerlijk het is als je in een gezin opgroeit waar de Heere gediend wordt? Dat was bij Timotheus het geval. En ga eens na hoe zich dat zegenrijk ontwikkeld heeft in het leven van Timotheus. Maar hij zegt ook tegen Timotheus, Timotheus, je moet verder gaan op basis van het evangelie dat ik jou verkondig heb. Nou, die Paulus, dat klinkt bijna een beetje arrogant. Het evangelie dat ik jou verkondig heb. Is dat dan een ander evangelie? Nou, in zekere zin wel, ja. Ja, absoluut. In zekere zin wel. Dat ga ik u duidelijk maken. Want we leven ook vandaag in een tijd van intern geestelijk verval. Zo noem ik het nou maar even. Straks begrijp u wel wat ik bedoel. Intern geestelijk verval, waarin ook een heleboel misgaat. Zo mis dat zelfs de politiek er zich mee gaat bemoeien. Nou, wat bedoel ik daar nou mee? Als Paulus nou tegen Timotheus zegt, je moet blijven bij het evangelie dat ik jou geleerd heb. Dan betekent dat dus dat een andere boodschap is dan de boodschap die de Heer Jezus en zijn discipelen verkondigden. Nou schrikt u misschien, maar het is echt waar. Blijf luisteren, niet afhaken. Want wat was nou de boodschap die de Heer Jezus en zijn discipelen verkondigden? Zij verkondigden de boodschap van bekeert u, want het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. En waarom? Omdat de koning in hun midden stond. Want zonder koninkrijk, zonder koning geen koninkrijk. Zo werkt dat. Er kan alleen maar een koninkrijk zijn als er ook een koning is. En de koning was er. En hij verkondigde een boodschap van het koninkrijk. Het koninkrijk is nabij gekomen. En hij zei tegen zijn discipelen, dat moet je duidelijk maken en ik geef je de bevoegdheid om allerlei tekenen te doen. Maar dat moet je wel gaan doen binnen de grenzen van Israël. Je gaat tot de verloren schapen van het huis Israëls. Ga heen en zeg, het koninkrijk der hemelen is nabij gekomen. Daar komt hij hoor. En geneest de zieken, reinigt de melaatsen, wekt de doden op, werpt de duivel uit. Je hebt het om niet ontvangen, geeft het om niet. Dat was de kern van de boodschap van de discipelen, van de Heer Jezus en zijn discipelen. En dat is een boodschap die ik bij Paulus niet tegenkom. Paulus heeft een andere boodschap, namelijk Zijn evangelie is een evangelie van een gekruisigde en een opgestane Christus. Dat is het evangelie waarvan Paulus zegt, dat is het evangelie wat ik jullie bekend maak. Hij noemt dat op meerdere plaatsen in de schrift, mijn evangelie. Hoe heeft Paulus dat dan ontvangen? Paulus was toch ook een discipel? Nou, hij was wel een discipel, maar hij heeft niet gediscipeld bij de Heer Jezus. Toen was hij er nog helemaal. Ja, hij was er wel, maar hij was juist een tegenstander van die Jezus van Nazareth. En dat heeft hij knap volgehouden. Tot na de opstanding van de Heer Jezus Christus en na de hemelvaart. Totdat hij weer op zijn toer was om dat hele gedoe van die Jezus van Nazareth met geweld de kop in te drukken. En toen kwam er een stem uit de hemel. Dus hij heeft helemaal zijn evangelie niet rondwandelend met de discipelen ontvangen. Helemaal niet. Maakt hij aan de Galatenbrief ook heel erg duidelijk, is een brief aan de Galaten. Helemaal niet. Hoe heeft Paulus dat evangelie ontvangen? De schrift zegt dat hij dat ontvangen heeft door openbaring. Door openbaring. God heeft hem dat zelf geopenbaard. Toen de tijd gekomen was om zijn zoon in mij te openbaren, zegt Paulus, opdat ik hem door het evangelie onder de heidenen zou gaan verkondigen. Welk evangelie? Het evangelie van een gekruisigde en een opgestane Heer Jezus Christus. Niet een boodschap. Gaat heen, geneest de zieken, reinigt de melaatsen, wekt de doden op, werpt de duivelen uit. Ge hebt het om niet ontvangen, geeft het om niet. En waar moest die boodschap gebracht worden? Ik herhaal het nog een keer. Aan de verloren schapen van het huis Israëls. En waarom zegt Paulus nou tegen Timotheus en tegen ons dat we het woord der waarheid recht moeten snijden? Die uitdrukking kent u vast wel, want die klinkt natuurlijk nog wel. Maar wat betekent dat nou? Nou, ik heb dat voor u, ga ik u duidelijk maken. Ziet u dit? Twee kleurtjes. En laten we nou eens zeggen dat de groene kleur de prediking is voor vandaag, de prediking van God aangaande zijn zoon. Dat is groen. En wit is de prediking van het koninkrijk zoals de Heer Jezus die verkondigde. Die witte prediking komt terug. Natuurlijk komt die terug, die is niet afgedaan. Deze prediking van Paulus heeft die prediking niet afgedaan, maar wel bestemd. Bestemd voor Israël. Bestemd voor Israël. Wanneer? Als de koning van het koninkrijk er is, tijdens het Messiaanse Vrederijk, dan gaat die boodschap de hele wereld over. En die boodschap gaat gepaard met de tekenen, geneest de zieken, reinigt de melaatse dood, wekt de doden op en werpt de duivelen uit. Maar wat bedoelt Paulus nou met het woord der waarheid rechtsnijden? Nou, dat zal ik u duidelijk maken. Dat bedoelt hij dat als je dit gaat snijden, dan moet je het wel midden doorsnijden. Midden door. En weet u waar het fout gaat? Want u weet het, hè? Dit is de boodschap voor vandaag die wij te verkondigen hebben. Een gekruisigde en een opgestane Heer Jezus Christus. Dat is de boodschap voor ons. Maar wat gebeurt er nou als we dit door de midden willen snijden? Hè? Waarvan Paulus zegt, als je snijdt moet je het recht doen. Dan moet je het zo doen, recht. Wat gebeurt er als je het scheef snijdt? Zo. Nou, dan kom je ook aan het eind. Ja, als je het schuin snijdt, zo, hè, stukje hiervan mee, dan ga je twee dingen met elkaar vermengen die niet bij elkaar passen. En weet u wat dat bewerkt? Verwarring. Heel veel verwarring. Zoveel verwarring en zoveel gedoe dat zelfs de politiek zich ermee gaat bemoeien. Want daar zijn we vandaag mee bezig. Zelfs een minister heeft zich erover beklaagd dat er nu weer iemand bezig is om die boodschap over Nederland uit te spreiden. En ik wil ook heel eerlijk zijn, dit is een probleem wat al, nou dat is al zo oud als de weg van Kralingen, zeggen ze wel eens. En dat is al heel oud. En weet u, wat ik door alle jaren heen gezien heb, dat mensen die zich helemaal vastklampten daaraan en zeiden, ja, hier moeten we voor gaan. Voor de tekenen, voor de wonderen, hier moeten we voor gaan. Uiteindelijk liepen ze allemaal tegen teleurstellingen aan. Want ze namen uiteindelijk allemaal wel eens iemand mee in een rolstoel die ze ook weer in een rolstoel thuis moesten brengen. En uiteindelijk heb ik van heel velen gezien, waarmee ik zelfs in het doodbad gestaan heb, en die nu midden in de wereld leven, helemaal afgehaakt, helemaal teleurgesteld. Want blijkbaar werkt de Bijbel niet. De Bijbel werkt wel, maar je moet wel het woord der waarheid recht snijden. Je moet wel de context in de gaten houden. En ik haast me om te zeggen, want ja, ik wil niet achterna gedragen krijgen dat ik niet meer in wonderen en tekenen geloof. Ja hoor, daar geloof ik nog steeds in. Maar niet in die mate zoals ze straks, als de Heer Jezus hier is, in het duizendjarig vrederijk. Dat haalt het er niet bij. Natuurlijk doet God nog wonderen. Natuurlijk laat God nog tekenen zien. Natuurlijk. Maar niet in de mate zoals het toen gebeurde in Israël. En zoals het straks opnieuw zou gebeuren tijdens het duizendjarig vrederijk. Maar als we het nou toch over een boodschap hebben die we moeten verkondigen. Want daar gaat het natuurlijk wel om, hè. Ik ben begonnen met de ontaarding, met de tijd waarin we leven die nou niet zo vrolijk is en alleen maar minder wordt. Maar wat dan? Wat dan te doen? Wat zegt Paulus nou? Nou, Paulus die zegt, beijver je om jezelf wel beproefd voor God te stellen als een arbeider die zich niet behoeft te schamen en die het woord van de waarheid recht snijdt. En als je dat doet, dan betekent dat dat we het woord hebben om te onderwijzen, om te weerleggen, om te verbeteren, om op te voeden in de rechtvaardigheid. Dat betekent, dat is het gevolg als je het woord der waarheid recht snijdt. Dan kun je dingen weerleggen. Want het is natuurlijk heel lastig als mensen heel enthousiast van zo'n happening vandaan komen en dan moet jij ook eens een keer mee meegaan om het dan te kunnen weerleggen. Dat is lastig. Ja, dan heb je echt de hele schrift nodig. Dan heb je kennis nodig van de context. En dan zegt Paulus in vers 17, dan komt hij tot zijn doel, opdat de mens die God toebehoort volmaakt zou zijn, tot elk goed werk toegerust. Nou, gaan we goede werken doen? Ja, we gaan goede werken doen. En wat is goed werk? De waarheid verkondigen. Ha, we gaan de waarheid verkondigen. Is dat uniek? Ja. Want wij leven in een wereld van halve waarheden. En een halve waarheid is nog steeds een leugen. We leven in een wereld vol van leugens. We worden bedrogen waar we bij staan. Ik ga de details niet noemen, dan ben ik zo weer een uur verder. Maar dat is wel de wereld waarin we leven. En wat zegt Paulus? Ga nou goed werk doen. Ga nou goede werken doen. Ga de waarheid verkondigen. Gods waarheid. Leven in een wereld van moreel en geestelijk verval, dat kan je ontmoedigen. En dat is niet Gods bedoeling. Hij wijst je juist een andere weg. Hij wijst je nog steeds erop dat het nog steeds, ondanks alles wat je rondom ons heen ziet, we leven nog steeds in een genadetijd. En die genadetijd hebben we nodig om mensen rondom ons heen met de waarheid in aanraking te brengen. Ze hebben die waarheid nodig. Ze hebben de Heer Jezus nodig. De wereld van vandaag. In al dat verval heeft Jezus nodig. Nog niet zo lang geleden waren mijn vrouw en ik in een islamitisch deel van deze wereld. Om de waarheid te brengen. En toen hadden we daar een ontmoeting met een werker die uit een islamitisch gezin komt, daar is opgegroeid, alle Koranversies geleerd heeft, de Koran redelijk op een rijtje had in zijn hoofd, maar toen tot de ontdekking kwam, dat is een leugen. En hoe ontdekte hij dat? Doordat hij Jezus ontmoette. En nu werkt hij als discipel van de Heer Jezus in zo'n islamitische wereld. En we hadden een gesprek met hem. En omdat wij daar een bediening te doen hadden, vroeg ik hem om advies. Geef me nou eens een goed advies. En dat geef ik u door, want dat advies werkt ook hier in de Albertse Waard. Hij zei, je moet drie dingen goed in de gaten houden. Als je mensen gaat bereiken, hè, want Paulus heeft ons vanmorgen de opdracht gegeven om de waarheid te gaan verkondigen. Hè. Dat is, daar gaan we mee eindigen. Hè. Wij gaan de waarheid tegenover de leugen brengen. Nou, hoe gaan we dat doen? Nou, hij zei tegen ons, je moet altijd beginnen met een heel concrete vraag. Je moet mensen een vraag stellen. Een heel concrete vraag. Nou, dat zou, die vraag mag je zelf bedenken. Hè? Dus dan moet je ook voor bidden natuurlijk. Dan krijg je dat. Je zou bijvoorbeeld kunnen vragen aan mensen, je hebt vast wel eens over Jezus gehoord. Nou, dat zeggen ze, ja, heb ik wel van gehoord. Gebruik zijn naam regelmatig. Maar wel in verkeerd opzicht. Dus ze hebben allemaal wel eens over Jezus gehoord. En dan zou je de vraag kunnen stellen van, zou je nou eens iets bijzonders van hem willen leren? Zou je dat willen? Meer niet. Dat is punt 1. Een goede vraag stellen. Punt 2 is, je moet dan vervolgens negeren en accepteren elke tegenwerping die komt. Want dat gebeurt bijna altijd. Dan komt er een hele discussie over, oh ja, jij gaat naar de kerk. Nou, als je het woord kerk laat vallen, dan nou. En dan krijg je een heel verhaal, wegvraag. Hij zegt, dat moet je niet doen. Hij zei zelfs tegen ons, het gaat jullie gebeuren, jullie staan nu aan het begin van je werk hier, het gaat jullie gebeuren dat mensen naar je toe komen en die zeggen, ja, maar wij hebben de Koran. Wij hebben de Koran. Dat is toch helemaal goed? Hij zegt, niet op ingaan. Niet doen. Want het is, ik had de Koran ook. Want, zegt hij, het is helemaal geen probleem dat ze de Koran kennen en hebben. Want op het moment dat ze Jezus leren kennen, dan pas gaan ze ontdekken dat de Koran een leugen is. Oh, dat is wel even een nadenker. Dus alle tegenwerpingen die wij hier krijgen, ja, allerlei tegenwerpingen, gewoon negeren, accepteren. Doet soms zeer, maar dit is het moeilijkste hoor, punt 2 is de moeilijkste. Gewoon accepteren, niet op ingaan. Gewoon bij je vraag blijven, hè? Want je hebt een duidelijke vraag gesteld. Daar moet je antwoord op krijgen. En wat is het derde? Je moet mensen altijd iets geven wat antwoord geeft op de vraag die je gesteld hebt. Moet je altijd doen. Nou leven wij in een digitale tijd. Dus het is maar een tip, je mag het ook best anders doen. Je mag ook best een folder geven of een bijbeltje, allemaal prima. Alleen je moet je wel realiseren dat wij in een digitale tijd leven. Ik zie veel meer mensen zelfs buiten rondlopen. Niet in een boekje lezen, maar wel op dit ding kijken. Zelfs achter de kinderwagen. lopen we gewoon op de ding te kijken. Zelfs op de fiets. Nou, wat wil ik daar nou mee zeggen? Als hij ze iets geeft, zou ik je aanraden, zorg ervoor dat ze een linkje krijgen over de film van het leven van de Heer Jezus. Dat is een fantastische film. Een film over het leven van de Heer Jezus, gebaseerd op het evangelie van Johannes. En die film eindigt met een uitnodiging. Nou, wat wil je nou nog meer? Een film die bijna 3 uur duurt. Hè? Geweldig. Ik geloof dat we juist nu in een tijd leven waarin zeker ook de jonge generatie veel liever een filmpje gaat zitten bekijken. Dan een foldertje lezen, want ja, dat komt weer uit die hoek. Maar dit is heel direct. Het Johannes-evangelie wordt helemaal getoond en gelezen in het onderschrift. Nou, als je dat nou wil, kom dan straks naar me toe, ga ik je helpen, want er is een fantastische app, de 5 Vis-app. Dan heb je het niet alleen in het Nederlands, maar wie je ook ontmoet, uit welk deel van de wereld ook, kun je het terugvinden. Dus als je dat wil, kun je straks naar me toe komen, dan ga ik je erbij helpen. Helemaal niet moeilijk, heel simpel. En anders vind je vast, je gaat me gewoon googlen op mijn naam, vind je mijn e-mail wel, stuur je me maar een mailtje of een WhatsAppje en dan help ik je wel. Dus als je het wil, hè, dat is geen verplichting, maar als je nou werkelijk de waarheid in deze tijd tegenover de leugen wil gaan stellen, moet je wel in actie komen. Dat kun je niet blijven doen door alleen maar zondags hier te zijn. Want dan zouden we wel eens een klein beetje de kant op kunnen gaan. Dan moet je heel, heel, ja, ik zeg het toch maar. Dan wordt het misschien wel een schijn van godsvrucht. Daar wil ik jullie echt voor waarschuwen. Een schijn van godsvrucht. Dat is als je alleen maar hier komt en het verder laat voor wat het is. Maar als je nou werkelijk bewogen bent met de wereld rondom je heen, dan roep ik je op om in actie te komen. En dat kan heel eenvoudig. En ik wil je daarbij helpen. Goed. Dus nogmaals, het heet de 5. Gewoon 5 Vis. F-I-S-H. App. Geweldig middel. Wat je kunt gebruiken. Maar kom anders maar naar me toe. Als je actief wil worden daarin. En verspreid het dan ook weer. Hè, zorg dan dat anderen het ook weer krijgen. Dan komt het helemaal goed. Dat is wat we hebben te doen. Want ik heb gezegd, er is bij de Heere altijd een tot dat. En jullie zitten in Rehoboth. Weet je dat ik vanmorgen eens heb opgezocht wat Rehoboth betekent? Weten jullie dat allemaal, wat Rehoboth betekent? De Heere heeft ruimte gegeven. Ja, dat is niet dit, hè? Nee, dat is heel wat anders, hè? Geestelijk, hè? De Heer heeft ruimte gegeven. Dat is, ja, dat is voor jonge lui, dat is echt een ouderwetse uitdrukking, hoor. Sorry, hoor. Echt oerouderwets. Maar dat betekent dat er een moment komt in een mensenleven dat hij zegt, ik wil wedergeboren worden. Ik wil Jezus volgen. Ik laat alles achter me. Dat is ruimte krijgen, geestelijke ruimte krijgen om alles achter je te laten wat deze wereld biedt. Dat is het. Nou, als je nou in een gemeente zit die Rehoboth heet, ja, dan denk ik dat er nog een wereld te winnen is aan mensen die ruimte moeten krijgen. Want ze zitten in de engte van de leugen. Goed. We gaan de Heer danken. Vader, dank u wel. Dank u wel dat u ons vandaag zo indrukwekkend hebt geconfronteerd met de wereld waarin we leven. En we leven, we nemen er misschien veel te makkelijk genoegen mee. En heel veel dingen zien we ook gewoon niet meer. We worden er zo door overspoeld en we denken dat het normaal is. Terwijl we overspoeld worden met de leugen van Satan. Heere, u heeft vanmorgen een enorm appel op ons allemaal gedaan. Ons wakker geschud. Blijf wakker. Kom niet met het dwaze idee van, nou, we krijgen nou een nieuwe regering en dan komt het allemaal wel weer goed. Het komt niet goed. De Bijbel zegt het. Maar we hebben wel een antwoord. Dank u wel voor het antwoord. Dank u voor de Heer Jezus. We hebben de Heer Jezus. En Hij is het die in en door ons heen wil werken en de wereld wil toebidden. Kom, laat je met God verzoenen. Heren, we hebben zulke geweldige liederen gezongen aan het begin van deze dienst, die allemaal gingen over dat we gereinigd zijn door het bloed van Jezus, door zijn offer. Allemaal liederen die daarvan uitgingen. O Heren, we danken u. We danken u voor uw woord. Wilt u het maar uitwerken in ieders hart en het tot een rijke zegen stellen. Zegen ook, in het bijzonder bid ik voor de jonge generatie. Ze hebben het moeilijk, ze hebben het zwaar. En ze hebben onze steun en onze bemoediging en onze aanmoediging zo ontzettend nodig. We hoeven ze niet allemaal te begrijpen. Helemaal niet. De jeugd mag haar eigen leven leiden met Christus. En dat doen ze misschien op een manier, ja, die wij een beetje vreemd vinden, maar het gaat om het hart. U ziet het hart aan. Dank u wel daarvoor. Dank u Heer voor deze samenkomst. Dank u ook voor de kinderen in de zonderschool en in de crèche. Dank u Heer dat het een heerlijke tijd is om hier in dit gebouw samen te komen. Dank u dat het nog kan. En wilt u alles maar rijk uitwerken in onze harten. Dank u wel daarvoor. We prijzen en we loven de naam van Jezus, de Messias van Israël, de komende koning van Israël. Hij die we verwachten, Heer Jezus, we verwachten u. Niet op deze aarde, nog niet, maar wel in de lucht. We mogen u tegemoet gaan en voor altijd bij u zijn. En dan gaan we nog heel wat beleven met u samen. En we zullen ook straks samen met u terugkomen als u uw voeten zet op de Olijfberg. En als die geweldige tijd van het Koninkrijk begint. We zullen erbij zijn als het volk tot bekering en wedergeboorte komt. Als ze een rouwklacht aanheffen. We zullen erbij zijn. Heren, wat geweldig, wat een toekomst hebben wij. En die gunnen we iedereen. Iedereen die nu nog in de duisternis leeft. Zegen ons ook, Heer, als we stappen gaan zetten om hen uit te nodigen. Zegen ons zo. En we danken u in Jezus' machtige naam. Halleluja. Maranatha. Amen.